Yes, welkom SaaS-bazen. Waarom zou je geld ophalen voor je SaaS-bedrijf als het winstgevend is, groeit en iedereen het naar de zin heeft? Dat is de vraag die mijn gast van vandaag zichzelf ook stelde. En het antwoord was, we gaan gewoon lekker door met hoe we bezig zijn. Bootstrappen dus, zonder extern geld. Het bedrijf waarover we praten is AG5 en de founder is Rick van Echtold. Hij bootstrapte zijn SaaS-bedrijf dus. En in de beginjaren ging dat goed. Toch kwam er verandering in aan de Griekse kust, wel te verstaan. Want daar liep hij ene Johan tegen het lijf, waarmee hij in gesprek raakte. En eigenlijk in het begin niet eens over werk, maar gewoon over van alles en nog wat. Totdat ze over werk begonnen. Want die Johan bleek Johan van Meel van Peak, een van de leading SaaS-investeerders van Nederland. En na wat gesprekken besloot Rick de VC-route te kiezen en voor een investering dus te gaan. En inmiddels heeft hij 2 rondes opgehaald. Eerst 1,2 miljoen en later nog eens 6 miljoen. In dit gesprek duiken we in de afwegingen die Rick heeft gemaakt om voor deze route te kiezen. Maar er komt natuurlijk meer aan bod. Groeiuitdagingen en vooral praten we ook over positionering en zijn keuze voor een niche-markt. Die komt ook aan bod. Ja, en ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Want veel SaaS-bedrijven die aan B2B verkopen, maken al gebruik van Leadinfo. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Want het is niet alleen handig om te zien of prospects waarmee je in contact bent op je website zitten. Het is ook de ideale manier om nieuwe prospects of nieuwe bedrijven op je radar te krijgen. Zo doen we dat zelf eigenlijk ook. Elke week kijk ik eventjes naar Leadinfo of er nog voor ons onbekende SaaS-bedrijven op de website zijn geweest. Wil je dat ook proberen, ga naar leadinfo.com/saasbazen. Dan is hier mijn gesprek met Rick. Enjoy! Ja Rick, welkom. Je bent founder van een SaaS-bedrijf, AG5. En dat heb je aanvankelijk heel lang gebootstrapped. En op een gegeven moment kwam er een moment dat je de VC-approach hebt gekozen. Wat was de aanleiding of de overweging om dat te gaan doen?
Ja, het was eigenlijk niet de bedoeling dat we de VC-route zouden gaan doen. Dat zat behoorlijk vast, misschien wel zelfs in mijn hoofd. Ik dacht van, we gaan supergoed gebootstrapped, groeien elk jaar gewoon hartstikke mooi met het bedrijf. Ik had ook tegen mijn medewerkers gezegd, nou, de VC-route, dat lijkt me niet voor ons. We gaan gewoon netjes. Maar je wordt toch, je wordt gewoon, blijkbaar kunnen ze op LinkedIn zien hoe hard je groeit. Dus je krijgt steeds meer verzoekjes tot gesprekjes.
Al die mailtjes.
En dan komt er wel iets in je hoofd. Maar eigenlijk nog steeds had ik zoiets van, nee, dat past gewoon niet bij ons. En ook die cultuur niet. Maar toen kwam ik toch heel intensief in contact met, en daar gaan we het zo volgens mij over hebben, met een van de VC's. Waardoor ik toch mijn gedachtes ben gaan veranderen.
Ja, want wat was het beeld dat je aanvankelijk had van de VC-route?
Nou, ik dacht, dat gaat, als we dat gaan doen, dat gaat zo ons bedrijf veranderen. Dat gaat zo'n impact hebben. En ik kon me niet goed voorstellen of dat gewoon bij ons qua cultuur zou passen. Dus je bent gewend om alle beslissingen zelf te nemen. En dat wel overleg met de medewerkers. Maar ik zag zeg maar echt die accountability naar boven toe. Daar had ik toch wel, ik dacht van, ik weet niet of dat bij mij past.
Nee. Had je dat eerder meegemaakt? Dat je in bedrijven zat of in rollen zat waar je investeerders aan boord had?
Ja, ik heb dat een keer meegemaakt bij mijn eerste bedrijf. En dat was absoluut niet verkeerd, maar toen was ik vrij jong, 27. Daar kwam toen ABN AMRO Participaties, die stapte daar toen in. En dat is een behoorlijke rollercoaster geweest. En toen heb ik daarvan gezegd, dat ga ik niet snel nog een keer. En dat is wel positief uitgepakt hoor, maar ik weet hoeveel lange dagen ik toen heb gemaakt en de impact op mij, op mijn gezin en op mezelf toen de tijd.
Ja, dus het bootstrappen, dat was eigenlijk het plan, totdat je op vakantie ging.
Ja, dus ik was, ik had al wel wat, wat ik al zei, er waren al VC's, die hadden gewoon wat outreach wel eens gedaan mee gesproken.
Ja, dus daar had je wel op gereageerd. Je bent
ja,
wel.
Ja, ik had er één, die één of twee waar we wel eens gewoon, om gewoon ook eens even te kijken van hoe, het is altijd interessant om met dat soort partijen te praten, om hoe kijken ze tegen jouw bedrijf aan. En eigenlijk was voor mij gewoon een soort check-up van, oké, waar staan we? En maar wij gaan gewoon sowieso gebootstrapped door.
Beetje gratis consulting. Ja,
precies dat. En nee, ik ging op vakantie met de familie naar Griekenland. En ik weet niet of je het kent, maar we gingen Fortilje zeilen. Dan heb je je eigen boot. Maar dan ja, zijn er nog veel meer mensen die hun eigen boot hebben. Dus een soort groepsvakantie. Dus aan het begin van de dag zeggen ze, oké, we gaan naar dat eiland toe. En iedereen gaat met zijn eigen boot daar naartoe. En op zondagavond werden we voorgesteld aan de andere gezinnen. En mijn kinderen konden vrij goed overweg met een andere familie. Dus nou, dan haak je daarop in. En de dag daarna spraken we die mensen weer op maandag en op dinsdag. En op woensdag vroeg deze meneer aan mij van, joh Rick, wat doe jij eigenlijk? En ik dacht van, nou, ik ga het niet al te groot maken. Dus ik zei, nou, ik heb een softwarebedrijfje in Amsterdam. En wij ontwikkelen wat software voor skills matrixen. Dus ik dacht, ik houd het lekker klein. En ik vroeg wel nog even aan hem, en wat doe jij eigenlijk? En hij zei, nou, ik heb met een paar vrienden heb ik een fondje en wij investeren in wat softwarebedrijfjes. En ik zeg, oké. Hoe heet dat dan? Hij zei, ja, dat heet Piek. Ik zeg, joh, Piek. Ik zeg, ik ken daar iemand, een Johan. Hij zegt, bedoel jij Johan van Meel? Ik zeg, ja, die ken ik. Hij zegt, joh, dat ben ik. Hij zegt, hoezo kennen we elkaar? Ik zeg, joh, we hebben in de COVID-tijd hebben we op LinkedIn met elkaar zitten appen. Of op en neer hadden we wel teksten, maar ik had hem niet in een call gehad.
Nee.
Maar,
en er zat er geen gezicht bij, zeg maar.
Ja, op LinkedIn is het natuurlijk een compleet andere foto dan die je iemand. En dat verwacht je ook eigenlijk niet. Ja, en dus van het een kwam het ander. We zijn, toen, dat was wel een heel intensief contact, zeg maar. Dat ik eerst een vrouw en zijn kinderen leren kennen voordat ik überhaupt wist wie ik voor me had.
Ja, zo vaak, zo zal dat waarschijnlijk niet zo heel vaak gaan. Heb je wel gelijk tijdens die vakantie gesprekken gevoerd over de business of...
Nou, dat viel eigenlijk wel mee. We hadden wel even, we hadden volgens mij allebei zoiets van, we zijn op vakantie. En ook onze vrouw en kinderen waren natuurlijk. Dus we hebben wel even dingen uitgewisseld met elkaar. En ik heb verteld wat we deden. En pas eigenlijk daarna hebben we contact echt een keer van, joh, laten we een keer bij elkaar zitten en koffie drinken. En kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Ja.
Maar op dat moment had ik nog steeds in mijn hoofd, we are going bootstrapped.
Ja. En je kwam terug van vakantie en uiteindelijk ben je dus die gesprekken verder gaan voeren. Hoe heeft de wens om te blijven bootstrappen of het plan om te blijven bootstrappen, hoe lang heeft dat nog stand gehouden en wat is een beetje het kantelpunt geweest? Dat je dacht van ja, misschien moeten we toch wel gaan racen?
Wat zij deden was echt wel goed. Het team van Piek deden echt een goede marktanalyse. Dus die kwamen echt wel voorbereid bij ons. En lieten ons eigenlijk zien van, joh, hier staan jullie in de markt. Dit zijn concurrenten. En dan denk je dat je alle concurrenten kent. Maar ze hadden toch nog twee gevonden die ik nog niet eerder kende. Dus dat vond ik eigenlijk wel knap van ze. En dan ga je met elkaar over hebben, joh, wat zou dit kunnen betekenen als we deze route zouden kunnen ingaan. En en eigenlijk kwam het erop neer van, joh, weet je, op een gegeven moment hadden we echt wel een mooi goed tempo, maar wat zou er nou gebeuren als we er meer geld in stoppen en we gaan nog harder? En in onze markt is zo, dus nog niet echt een duidelijke nummer 1 speler. Dus stel dat een van deze concurrenten, wij spreken, dat speelde bij mijzelf, van joh, stel dat wij gebootstrapped doorgaan, maar één van mijn concurrenten zouden wel geld ophalen, ja, kunnen wij dat tempo nog vasthouden? Maar ondanks al die gesprekken en presentaties kwam er wel een voorstel en zijn we toch, durfde ik het voor kerst, durfde ik het toch niet aan. Ik dacht van ja, zijn we daar nu echt? En wat de reden was van, ik vond ons nog steeds niet helemaal klaar qua team, qua product, ik dacht het moet beter, weet je. We moeten gewoon nog echt een stuk, ja, we moeten gewoon een stuk verder zijn.
En waar zat dat in?
Het is gewoon echt... Nou, misschien wel helemaal weer terug naar, hè, wat ik ooit in het begin heb meegemaakt. Toen ik dacht van ja, als je geld ophaalt, dan moet het gewoon... Je gooit er een euro in en er komt 2 euro uit. Dan betekent het ook een goede nu al hard, maar dan moet ook echt die versnelling moet daarna gaan komen.
Maar jij zag dat zo, maar zij hadden een termsheet neergelegd. Dus zij zagen kennelijk, of zij, ja, zij vonden...
Nog in, ja, termsheet, gesprekken, daar zaten we. Dus dat was nog niet letterlijk. Ik hield het, zeg maar, maakte duidelijk voor, joh, het is nu nog echt te vroeg, hè, dus voor die kerst.
En wat zeiden zij daarvan? Vonden zij dat ook, of...
Nee, ze hadden zoiets van, joh, jullie zitten echt, als je dit als je moet gas gaan geven. Ja. Want het is gewoon echt een onwijs mooie opportunity waar jullie. Dus zij lieten me wel de spiegel zien van, en ik zat met van, joh, ik voelde nog van, ja, dit gaat echt wel impact hebben. En ik weet gewoon, als we nu naar rechts gaan, die route in, is no way back, weet je wel. Die route is gewoon echt een andere route dan bootstrapped. Dus het voor de kerst, en dat lucht op een bepaalde manier op. Hè. Ik dacht van, oké, nu we gaan gewoon bootstrap duidelijk. Ik had eigenlijk, we stellen het uit, hè, dat was eigenlijk, maar we gaan nog een jaar sowieso bootstrap door. En na dat jaar kijken we al verder. En toen, en wat er toen gebeurde was dat we waren ook in dat kwartaal met een vrij grote deal bezig. En ik dacht van, nou, dat duurt nog wel een poosje voordat we die closen. Maar die kreeg ook versnelling en dat werd echt wel een grote deal. Toen zaten we een beetje zo januari, februari van, als we deze closen, dan super mooi. Maar dat betekent ook dat we best wel weer daarop moeten gaan investeren qua R&D, qua mensen wat we moeten aannemen. En toen belde Johan toevallig weer in februari van, joh, heb je er nog eens over nagedacht? En dacht van, ja, we moeten denk ik toch om tafel, want er liggen ook nog zoveel andere opportunities. Dus laten we gas gaan geven en laten we het gewoon gaan doen.
En dat de doorslag heeft uiteindelijk gegeven een beetje de samenloop van grote deal die viel.
Ja, plus...
Is het ook een kwestie van rijpen? Dat het in je hoofd...
dat. Rijpen. En ook dat ik voelde, weet je, die grote deal, maar ook die aanvragen. Dat ik denk van, wow, weet je wel, het is echt een kwestie nu. Ondanks dat mijn team misschien nog niet helemaal klaar is, maar het is echt een kwestie van geld erbij stoppen en verder doorschalen. En als ik het niet doe, dan hou ik eigenlijk, dat gevoel komt naar boven, dan hou ik het eigenlijk als persoon bijna tegen. Van de groei, het bedrijf verdient het, zeg maar, om deze opportunity te gaan invullen.
Ja.
En ik was eigenlijk degene die het tegenhield vanuit, oh ja, nee, nog, ik wil nog meer evidence, laat ons nog even een jaar zelf. Maar ik dacht, ja, dat gaat waarschijnlijk de groei dan misschien zelfs, ja, dan gaan we minder groei doen dan dat we... nu die stap gaan zetten met een VC. En dat werd uiteindelijk dan... Hè, we spraken in die tijd wel nog steeds met meerdere. Maar ik had natuurlijk wel... ik had wel een heel goed gevoel bij Peak.
Ja. Want als je ons nog even meeneemt naar dat moment... dat je uiteindelijk... laat zeggen kerst, januari, februari... dat je een beetje in die fase zit... dat je merkt dat je toch wel naar de VC-route gaat neigen... maar wellicht ook nog een beetje teruggetrokken wordt af en toe in dat gevoel. Heb je dat vooral zelf gedaan als founder? Of heb je ook uiteindelijk een MT... ik weet niet of het toen al zover was... maar heb je andere mensen daarbij betrokken en wat zeiden die?
Nou, ik heb twee co-founders en een daarvan is mijn broer... En die had wel zoiets van, joh, we gaan ervoor. Maar ik dacht wel van, ja, ik snap dat hij dat zegt. Maar hij is de product die dat bij ons doet. En ja, als we straks gaan groeien, dan zit de meeste druk dadelijk op sales, reporting. Dus de druk zal straks toch het meest, als die, hè, ik ben dan wel zo'n persoon, als ik commit, dan commit ik ook tot de cijfer. En dan gaan we er ook vol voor. Dus ja, met hem over gesproken en hij respecteerde elk besluit van oké, we kunnen een jaar uitstellen, gebootstrapped of we gaan door. En in die periode, zeg maar van kerst tot februari, was het eigenlijk een soort, de ene week denk je van oké, we gaan het, dus ik zat, we gaan het wel doen, niet doen. Maar uiteindelijk gaf de doorslag gewoon eigenlijk als je gewoon heel simpel naar kijkt van ja jongens, die markt die is groot genoeg, de opportunities zijn er, we hoeven niet na te denken over product market fit, die is er gewoon. Het is een kwestie echt van executen.
Ja. Hoe overtuigd was je uiteindelijk toen je de deal tekende? Want na maanden wikken en wegen, wil je uiteindelijk ook, lijkt me, vol overgave gaan voor een van de twee opties.
Als ik eenmaal de knop omgooi, dan is die ook om. Dus ik zat daar wel echt van, nu dan kan ik ook niet wachten.
Ja.
Dan is het wel goed uit onderhandelen, zorgen dat we wel dat stukje gewoon goed doen. Maar het gaf ook gewoon ontzettend veel energie om met ze te praten en de knowledge die ze bij zich had. En ik had ook zoiets van, oké, dit kan ons echt wel echt die versnelling geven. Want je doet het om voor die versnelling. Hè? Dus we hadden alle mooie... Maar ik dacht echt, als we dit gaan doen, dan gaan we nog een tandje erbij. Ja. Nou, dan gaan we gewoon die kant in. En dan gaan we er gewoon een groot succes van maken.
Ja. Ik ben heel benieuwd naar de impact op je organisatie van de zeg maar in de switch van Bootstrap naar VC. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst nog zou ik graag even willen inzoomen op de tweede fundraise. Want je hebt daarna nog een tweede keer er geld op gehaald. En toen we elkaar spraken in het voorgesprek, vond ik dat je een aantal hele concrete tips had en learnings. Je gaf bijvoorbeeld aan, ik heb bij 90 investeerders ongeveer gepitcht. En nou ja, zelfs het moment waarop je term sheets accepteert is bepalend. Dus kun je eens wat do's en don'ts delen als het gaat om fundraising voor luisteraars die misschien ook die route willen gaan afleggen?
Ja, nee. Met Piek was toen ook al duidelijk toen we tekenden van joh, we gaan, we tekenden in 22, begin 22, van joh, in 23 gaan we gewoon een wat de grotere ronde ophalen. Want dat was ook een van mijn argumenten van, misschien, we kunnen ook een jaar wachten en dan meteen voor die grote ronde. Dus het doel was wel, we gaan in 23 een grote ronde ophalen. En toen gaven ze eigenlijk wel een goede tip. Toen zeiden ze, oké, ga dan in, het hadden we het over Saaster en al die events die er zijn. En zeiden, nou, het zou heel goed zijn als je, was een van de board meetings, als je gewoon al een hoop investeerders leert kennen. Dus een hele goede is Saastok, daar kun je naartoe. Dan heb je speed dates van een kwartiertje. Boek je ze in, heb je 20, 30 afspraken in 2, 3 dagen. En dan heb je in ieder geval heel veel partijen gesproken. En waarom was dat waarom zei het dus van, joh, doe dat dan? 1, leren kennen. Maar ook om eens een beetje te testen. Want de markt was toen, hè, eind 22, dat was onduidelijk hoe de valuations lagen, waar de bedragen van. En toen kwamen zij met een vrij slimme oplossing, vond ik zelf. Want we hadden het over van, hoeveel zullen we dan gaan racen in 23? En toen met Piek zeiden, weet je wat we gaan doen? We gaan 1 of 2, we maken 2, 3 slides. Dan zetten we alle metrics die we nu hebben, zetten we erop. Plus onze ambitie. Dus dit zijn de metrics en daar willen we naartoe groeien. En wat we gaan doen, of wat het idee was, de VC's willen altijd graag weten hoeveel jij ophaalt. Maar we gaan de vraag terugleggen in de markt. Dus dat waren natuurlijk super grappige gesprekken met elkaar. Dus ik had daar in Ierland, in Dublin, al die gesprekken. En dan heb je dus een kwartiertje. Dus in de eerste 7, 8 minuten vertel je wie je bent, bla, bla, bla. Je laat de metrics zien. En ik wist gewoon, we hebben goede metrics. Dus dan ze raakte enthousiast. En dan komt de vraag, en Rick, waar denk je aan racen? En dan draaiden wij hem om. Nou, wat zou jij als investeerder, als wij willen onze ambitie 3 keer groeien, wat zou jij hier instoppen? Ja, dat was fantastisch, want ik kreeg Amerikanen en die zeiden, joh, 15, 20 miljoen. En ik kreeg iemand van uit Nederland en die was van een corporate venture en die zei, nou, 2, 3 miljoen. Dus je zag een enorme, dezelfde metrics, dezelfde ambitie. En dan zag je maar je zag wel een soort mediaan ontstaan. Dat zat rond die, en daar zijn we dus ook met de markt in gegaan, rond de 6 miljoen. Dus als je gewoon keek, dan zag je, oké, dus ik kwam terug. En het idee was dat we dus in 23 zouden gaan racen, maar ja, toen ging ik eigenlijk de speed na Piek andersom leggen. Van ja, waarom gaan we wachten? Ik bedoel, we hebben supergoeie metrics. Blijkbaar kunnen we nu 6 miljoen ophalen. Dus laten we, dat was half oktober, laten we anders gewoon voor Kerstmis deze deal. Nou, dat vonden ze een goed idee, ambitieus. Maar wel van, joh, dat betekent dat die hele agenda leeg moet. Dat wordt super intensief. En, maar ze zijn er wel, ja, met hun samen zijn we dit gaan doen. Ik had iets van op die event 25 gesproken. Ik had er zelf al in de loop der jaren gewoon eigenlijk een database opgebouwd. Daar zaten er ook nog een stuk of 25 in. En Piek kent ook gewoon heel veel partijen. Dus dan hadden we een lijst van 90. En toen ben ik ze eigenlijk gewoon allemaal outreach gaan doen. Van allemaal contacten, half uurtjes. Daarvan de lijst snel teruggebracht eigenlijk naar 50. En van 50 gingen we terug naar 25.
En waar keek je met name naar? Wat waren een beetje de belangrijkere criteria voor jou?
Ja, het is eigenlijk, zitten ze in SaaS B2B? Wat zijn de initial ticket sites waar ze mee komen? Zijn ze followers of leaders? Hoe oud is het fonds? Hoe groot is het fonds? zitten ze, hoe kijken ze tegen mijn business aan? Dus ja, dat zijn eigenlijk een soort. En daar haal je al op die eerste vijf haal je eigenlijk al de helft eraf. Want als de ticket size te klein zijn of veel te groot, nou dan weet je al, dit gaat niet passen.
Ja. Maar je ging wel die gesprekken aan met ze om daarachter te komen.
Ja, ja. En alles goed noteren, elk ding. Dus dat ging eigenlijk de hele dag door. Met 25, dat werden van die 90, dat werden de 50, dat werden de 30. En uiteindelijk zijn we naar een data room gegaan. En dan wordt het eigenlijk echt spannend. En daar gingen ongeveer, even uit mijn hoofd, ik denk 20, 25 gingen daarin. En daar leerde ik, en dan kom je een beetje bij de to-do's, want daar leerde ik even een paar nieuwe lessen. Met name ook weer, en dat is toch wel fijn als je dan met zo'n eerste VC werkt, van joh, dat proces hoe ik dat met Piek heb gedaan, dat kon ik hier niet toepassen met iedereen op vakantie. Want dit wordt eigenlijk wel heel interessant. Wat ik niet goed door had, is dat eigenlijk al die VC's intern ook een proces runnen. Dus ze moeten naar de partners. Dus de eerste vraag is met wie praat je? Praat je nog op associate of zit je al met de partners te praten? Dat waren al vinkjes. Oké, ik zit op partnerniveau. Oké, zijn ze al, hebben ze al teammeetings bij jullie gedaan? Dus willen ze ons team ontmoeten? Zijn ze al naar steering committees gegaan om überhaupt over die deal? Dus zij moeten best wel wat stappen.
LP's en zo.
Ja. Al die LP's, zij moeten best wel wat stappen nemen om überhaupt bij ons een term sheet tafel te krijgen. Dus als je er 25 hebt, dan we hadden het net even over hardlopen in het voorgesprek. Ik had het gevoel alsof ik een soort groep bij elkaar moest houden. Want als er twee heel hard weglopen en die lopen vooruit en die komen, en daar was ik ook eigenlijk, dat zei Piek ook, als er eentje met een term sheet komt, ja, dat is te weinig. Dus we moeten zorgen dat er meerdere op tafel liggen. Maar dan moet dat proces wel goed gemanaged zijn. Dan moeten zij eigenlijk al dus bij hun steering committee, bij de LP's. Dus stel, er komt op donderdag iemand, dan moet er vrijdag en maandag moet er nog eentje bij. Want die term sheets die hebben maar een bepaalde geldigheid.
Ja, want ze trekken hem terug na een paar dagen.
Ze trekken hem terug, want ze zijn bang dat je gaat shoppen in de markt. Dus dat was echt een supergoeie les. Dus ik was de hele tijd ook aan het bijhouden van, oké, die zijn op bezoek geweest, die zijn daar. En ja, wat er dus gebeurde, een van de partijen die kwam, die wilde even een call met mij. En in die call zei hij, ja, ik wil je vast de term sheet laten zien die wij naar jou zo meteen willen gaan uitsturen. En toen zei ik, dit paste niet in mijn scenario, weet je. Deze zag ik even niet aankomen. Dus ik remde hem af. Dat vond hij weer, aan de ene kant, ja, dat vond hij niet zo leuk. Maar ik legde uit van, ja, als jij nu komt, dat is gewoon te vroeg. Want er zijn er nog een stuk of, we zijn met echt met, dat gaat. Dus hij kwam geloof ik op een woensdag en toen hebben ze toch op vrijdag heeft hij dat neergelegd. En ik vond het wel een heel toffe partij, dus dat gaf wel druk bij ons. Want ik wist ook toen dat gebeurde, ook in overleg van oké, nu moeten we echt heel veel druk op de andere partijen zetten. Voor joh, als ze mee willen doen, dan moeten. Dus dat ging toen in het weekend door.
Ja.
En toen op die maandag kwam, zou er eentje vanuit op maandag komen. Uiteindelijk lukt dat niet, kon hij met de steringcommissie op. Dus op dinsdag en op woensdag kregen wij die andere. En die meneer die op maandag had ingeleverd, of op vrijdag, en die zei ook van ja, dan wil ik nu dat je beslist. Die hebben we toch nog over het weekend kunnen trekken. Dus dan hadden we uiteindelijk toch nog een aantal stuk of 3-4 term sheets liggen.
Ja, en uiteindelijk ben je uitgekomen bij Headline.
Ja.
Ik weet natuurlijk niet wat je daarover kunt zeggen, maar wat is uiteindelijk, wat is de constructie geworden en hoeveel heb je geraced?
6 miljoen hebben zij. Dus het was piek 1,2 en toen 6. En dan moet je voorstellen, dus het is eigenlijk allemaal binnen 12 maanden gebeurd dit verhaal. Heel ander type fonds dan piek, maar dat wilden we ook. Dus het is echt mega internationaal. Ze zitten over de hele wereld met kantoren. Multistage, een paar miljard beheren ze. Maar wat mij vooral om ging, is de partner die dit traject heeft gedaan. Die heel veel knowledge, snapt supergoed onze business. Had ook een aantal bedrijven waar hij zelf partner was, waar ze in hadden geïnvesteerd. Daar voel je gewoon de gesprekken die je met hem had. Weet je, hij snapte gewoon in detail. Hij stelde goede detailvragen. Dat je dacht van wow, deze, weet je wel, hij snapt echt waar.
Hij is daar geweest. Zeg maar.
Ja, hij snapte gewoon de route, weet je wel. En dat bedrijf, ik weet niet of je de naam kan zeggen, maar die zijn doorgegroeid naar 150 miljoen. Maar hij was daar ook bij toen dat een Series E bedrijf was. En wist die stappen, maar ook in onze sectoren waar wij in actief zijn. Dus van wow, als we hem aan boord krijgen. Dus dat was ook wel een van de dingen. Ik wilde wel zeker weten dat hij in onze boord zou komen.
Ja.
En daar ben ik op de dag vandaag nog heel erg blij mee dat het zo gegaan is.
Dan even naar de impact. Dus sowieso bedankt voor het delen van dit soort tips. Want ik denk dat luisteraars die zo'n fundraising proces ingaan voor het eerst, die kunnen hier denk ik echt gelijk al hele praktische inzichten uithalen. Dus dat is echt, echt super. Dankjewel daarvoor.
Bedankt ook Piek, hè, want die hebben mij dit geleerd.
Ja, precies. Ja, dat geven we allemaal een beetje door. Dat is mooi. Ja. En dus dan gaat het over de impact. Wat is de impact in de eerste plaats geweest van de komst van een VC in jullie organisatie op de manier waarop jij leiding geeft aan het bedrijf?
Even dan eerst persoonlijk, waar ik heel erg aan moest wennen, was natuurlijk die maandelijkse reporting die je naar de board gaat doen. En dus die accountability die jij dan ook in één keer hebt, heb ik natuurlijk nooit echt gehad. Dat ik aan iemand verantwoordelijk moest afleggen. Dus wat je dan ziet is, dat gaat uiteindelijk overal in doorwerken. Want je wil eigenlijk al die processen om tot goede report, dat moet het helemaal in de basis. Dus je salesmensen, iedereen moet zeg maar in een bepaalde flow gaan komen. En ik moet in het ritme komen van die maandelijkse boards. Maar dat betekent eigenlijk dat het hele bedrijf moet in die ritmes komen van data en ook accountability eigenlijk op elk niveau goed gaan inbrengen. Want ik kan wel accounten, maar als ik niet goed kan uitleggen waarom een bepaalde churn is geweest of waarom sommige expansions juist heel erg goed gaan, weet je. Dus dat kan alleen maar als we allemaal zorgen dat die hele go-to-market strategy, dat gewoon gaat kloppen. Dus door de komst zeg maar van die VC's word je eigenlijk gedwongen om gewoon veel strakker je organisatie te gaan. En misschien was het in mijn geval, weet je, we waren vooral, weet je, heel veel opportunities. Gewoon deals scoren. Maar hiermee moesten we eigenlijk en dat liep gewoon bij ons achter, die hele admin kant gewoon vijf tandjes omhoog gaan trekken. Zodat het voor hun, dat ze het eigenlijk in één dek kunnen zien. En hoe staat ervoor en de sturingsmechanismes en welke knopjes je gaat draaien.
Hoe heb je dat ervaren?
Ik vond het ik ben van nature natuurlijk, zit ik meer aan de saleskant dan dus ik ben minder van de echte processen, maar ik ben er super blij mee dat we deze stappen hebben gezet. Ik zie gewoon, ik ben wel van data, dus dat is wel weer grappig. Ik vind wel die boards en zo, ik kan daar ik vind dat wel altijd, ja, dus ik lees dat allemaal graag, maar het echt implementeren en dan, ik weet hoe belangrijk het is, maar soms slipt het er gewoon door de day-to-day heen, maar je hebt no excuse, weet je wel. Hier, dit dwingt je echt om dit voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het supergoed voor ons is geweest om verder te scalen.
Ja, en wat was de impact op je team? Want zij moesten dus ook een aantal dingen aanpassen in hun werkwijze of toevoegen wellicht. Hoe is dat gegaan?
Ja, nee, je zoekt dan eigenlijk naar de mensen die, wat er is gebeurd, er worden mensen aangenomen. Dus we hebben een aantal mensen, hebben we meer richting teamleaders, dus een ander niveau kunnen geven. En gekeken van, oké, wie voelt zich comfortabel in deze cyclus? Dus echt elke week dit soort rapportages gaan draaien en alle teammeetings. En zorgen dat we dit gewoon door de hele organisatie erheen gaan krijgen. Dus als je naar de impact kijkt, zijn we ook naar dat soort mensen gaan zoeken. Die echt mee helpen om, die snappen hoe belangrijk dit is om te gaan schalen. Data is everything.
Ja. En kijk je dan naar mensen die daar eerder geweest zijn? Of zoek je naar kandidaten die op een bepaalde manier blijk geven van een data-driven mindset?
We hebben vooral dat laatste eerst gekeken. Van oké, wie kan bij ons intern die stap zetten? Dat is het snelste wat ze kennen. En we zijn mensen van buiten af gaan halen.
Ja.
En wat je ziet is, hè, dus ons IT-team was bijvoorbeeld eerst één team. Nou, dat zijn nu multiple teams. Daar zitten dan weer teamleaders boven. En die zorgen weer rapportages naar de ICT-manager. Maar je ziet bijvoorbeeld customer success. We hadden geen customer success. En daar is iemand op gekomen. Nou, die heeft er echt een soort machientje van gebouwd. Dus als er nu iemand weggaat bij customer success, dan komt, ja, dat is gewoon een kwestie van inpassen. Want al die processen eronder, die draaien.
Ja.
Dat is gewoon fantastisch om te zien.
Ja. En bedoel je dan ook, processen zitten altijd in het data-driven werken en in het up-to-date brengen van die maandelijkse rapportages? Of is dat uiteindelijk meer ook doorvertaald naar bepaalde operationele processen die er als gevolg van deze transitie zijn gekomen?
Nou, in eerste instantie was het eigenlijk om te zorgen dat we die rapportageflows goed op orde krijgen. En wat daarna gebeurt is eigenlijk heel mooi. Het wordt steeds leuker. Je krijgt steeds meer mooie inzichten. En als je dan een customer success gaat kijken, is dat je eigenlijk die inzichten ook weer gaat gebruiken naar, De quarterlies die je met je klanten hebt, dat je die klanten ook weer die inzichten gaat meegeven. In plaats van het gewoon een leuk gesprekje is wat je elke taal hebt, wil je ze eigenlijk triggeren om basis van data die wij zien, van hey, kijk hier eens naar. En dus die hele mindset van dat data-driven werken is, het zat er altijd wel, maar hierdoor denk ik, ja, het wordt gewoon, als je met dit soort partijen, en zeker ook met headline, dat is niet een vraag, dat moet gewoon gebeuren, dat moet op orde zijn.
Ja. Zijn er ook dingen tegengevallen?
Ik ben eigenlijk super positief over dit traject. Dus als ik, dan moet ik echt gaan nadenken wat ik nou echt heel erg tegen vind vallen. Wat ik wel eens lastig vind, dat sommige beslissingen, voorheen kon ik beslissing meteen bam doen. En hier merk ik wel eens van, oké, wacht even, ik moet hier wel even, dit moet wel even afgestemd worden met de board, dus dan kost het soms gewoon meer tijd. Ja. Terwijl je eigenlijk verwacht, we gaan snelheid bouwen. Soms moet je wel, oké, dit moet ik echt wel even met een aantal mensen bespreken, dat ik hier, dat zij hier ook achter staan, dat we deze stap zetten. En dat kan bijvoorbeeld zijn met een belangrijke hire. Normaal, dan denk je van, we hebben de eerste, de tweede, derde. Maar nu moet er ook nog een rondje langs de board zelf, dat die mensen zich daar presenteren. En dat kan nog zijn dat ze alsnog, maar dat kost weer 1-2 weken, terwijl je denkt, ja, Ik ben er wel uit. En toch wil je dat doen, hè? Want ik kan het er wel in mijn eentje doorheen drukken. Maar je wil eigenlijk wel ook een buy-in hebben op dat soort belangrijke posities.
Ja. All right. Wederom veel actionable advies. Dus het is fijn om dat te horen. Zeker omdat het ook nog allemaal vers in het geheugen zit bij je, hoor ik. Een ander thema wat ik heel boeiend vond om met je te bespreken is positionering en dan in het bijzonder de keuze voor een horizontale of verticale oplossing. Ja. Misschien is het goed om even, normaal doe je dat soms in de introductie, maar ik vond het leuk om even met je funding verhaal te starten. Even misschien kort schetsen wat jullie doen. Dus wat doet jullie oplossing precies? En hoe ben je bij dit product uitgekomen? Want dat vertelt volgens mij veel over uiteindelijk jullie go-to-market strategie. Ja. En jullie verticale oplossingen. Horizontale oplossing uiteindelijk.
Ja, misschien om even mee te beginnen. Inderdaad, hoe zijn we hier ingerold? Eigenlijk heel simpel. Ik kwam iemand tegen van een operation manager bij een bekende koffiefabriek hier in Nederland. En die was, hij heeft 500 mensen in die fabriek werken en hij was de vaardigheden in Excel aan het bijhouden. Dus ik vroeg, joh, waarom Excel? Want ik weet dat jullie een prachtig HR-systeem hebben. Hij zei, dat klopt. We hebben die 500 man daar ook in zitten. Die mensen krijgen allemaal daar een functie in dat HR-systeem. En zelfs op functie leggen wij vast welke vaardigheden ze moeten hebben. Hij zei, maar mijn probleem is als zodra een van die medewerkers of de fabriek inloopt, hij zegt, dan interesseert het mij niet wat voor functie die mensen hebben. Ik moet precies weten aan welke machine ze mogen werken. Hij zei, dus wat ik in Excel doe, ik heb allemaal machinelijnen ingetekend. Dat waren een stuk of 10. Hij zegt, ik heb ongeveer 40 vereiste taken. Dus 400 taken, 500 man. Dus je kunt je voorstellen hoe die Excel eruit zag. Ik vond het wel interessant. Ik dacht van, waarschijnlijk snapt hij gewoon dat HR-systeem niet zo goed, want dat kun je daar ook wel in kwijt. Maar ik ben een beetje gewoon rondbellen. Ik was toch wel getriggerd. En toen kwam ik met de bekende fabrieken Joma in aanraking, Tata Steel, D-Smit. Allemaal bedrijven die eigenlijk dit op dezelfde manier deden. Dus wel prachtig HR-systeem, maar toch complexe Excels waarin ze dit bij hielden. En ik zag allemaal skills matrixes. Dus toen gingen we zoeken op internet. En ik dacht van, er is eigenlijk nog niet echt goede software voor gewoon mooie skills matrixen. En zo kwamen we op het idee. Toen gebruikten wij zelf Basecamp. Ik weet niet of je het kent. En dan heb je al die projecten, zo van die tiles. En ik zag het zo een beetje voor me dat je dan niet van die projecten hebt, maar eigenlijk gewoon allemaal skills matrixen waar je dan uit kan kiezen. Want ik zag al die tabbladen bij die lui. En toen zijn we dat in 2018 gaan prototypen. En toen hebben we in 2019 hebben we de website live gezet. En dat en dan komen we zo inderdaad een beetje op hoe kies je dan je markt. Want wij noemden dat de skills. Het was in ieder geval heel, ik weet niet eens meer precies de tekst, maar het was een vrij algemene tekst dat wij in ieder geval de allerbeste skills matrix van de wereld hadden. Dus we hadden het niet zozeer op de eerste keer op bepaalde markten gezet, maar gewoon puur software voor om skills matrix in uit te
doen. Dus gewoon de use case en niet zozeer een specifieke vertical.
Nee, gewoon super horizontaal. En toen kwamen de eerste aanvragen. En toen, we kregen Ik kreeg architectenbureaus, IT-bedrijfjes. We kregen een klantje in Engeland. Die man die beheerde zwembaden en die wilde dat voor al zijn badmeesters. En ook wel die fabriekjes waar dat idee uit ontstaan was. Die waren er ook.
Grappig hoeveel verschillende bedrijfstakken je dan ontdekt waar je nog nooit over hebt nagedacht.
Nee, fantastisch. Ja. En we hadden ook een beetje dat beeld van dit is super internationaal. En we hadden die website in Engels. Dus het was natuurlijk elke aanvraag is mooi. En dan denk je, nou, dat kunnen we ook oplossen met deze skills matrix. Maar gaandeweg zagen we toch wel dat die, ondanks dat ze het daar allemaal instopten, dat die use cases echt verschillend waren. En we merkten eigenlijk dat die eerste use case waar het ooit mee was begonnen met, of tenminste met die koffiefabriek, dat het vastleggen van die vereisten, dat eigenlijk voor ons, als je dan de onboarding deed, dat die mensen, die snapten meteen wat we deden. We moesten ook vaak hun Excels vervangen. En eigenlijk al die andere klanten waren vaak klanten die nog niks hadden. Dat waren vaak klanten die wilden dan niet in Excel beginnen, maar die wilden meteen zo.
Dan heb je het over die architectenbureaus,
ja,
en
architecten
zo.
En ICT-bedrijven. Ja.
Dus zou je de scheiding non-desk en desk medewerkers een beetje kunnen aanhouden dan?
Ja, dus daar ging het naartoe.
Ja.
Dus wij merkten in het begin, het eerste jaar vooral, van oh, wacht even. Die ICT-klanten super mooi en die waren ook echt enthousiast. En dan kregen we een bedrijf met 1000 man en dan denk je, wow, 1000 man. En die gingen onze software gebruiken, ICT-bedrijf.
Gingen ook betalen?
Ja, allemaal betaald. Ja. Alleen, ook daar zag je na jaar 2 dat eigenlijk, ja, ik merkte gewoon dat die hoek van die regulated, hè, de non-desk en de desk, dus de mensen die het voor de office gebruikten, was veel vrijblijvender dan de mensen die het in de warehouses of in de fabrieken of zeg maar, wij noemen het dan regulated industries, dus industrieën waar echt harde vereisten zitten.
Ja, dus je moet een certificering hebben om op die heftruck te mogen rijden, bijvoorbeeld.
Ja, ja. En dat betekent, hè, want ze hebben het heel vaak over product market fit. Toen dan, die hadden we wel, maar ook weer niet helemaal. We hadden eigenlijk, dachten van ja, we moeten meer gaan naar die hoek. En dat betekent dat je eigenlijk, je messaging is onwijs belangrijk. Dat is, ik denk, op je website, zeg maar, hoe resoneert dat en hoe herkennen mensen zich? Dus toen, en ik vind dat prachtig, hè? Dus we zijn altijd met die website bezig, een beetje woorden aanpassen, kijken. Dus we zijn steeds meer de messaging gaan aanpassen om tot goede ICP-klanten aanvragen te komen.
Even het volume even aanpassen.
Oké, okay, heel goed.
Ja, ja. En op een gegeven moment heb je dan zit je in een situatie, denk ik, waarbij je ziet dat je product in een bepaald segment goed aanslaat. En wat ik veel bij SaaS-bedrijven zie, is dat er dan een soort van FOMO toeslaat bij founders of bij teams. Dat ze denken van ja, moeten we die keuze gaan maken? Moeten we inderdaad nu vol voor die markt gaan, waarbij het goed werkt? Want er liggen ook heel veel kansen in die andere markt. Want de architectenmarkt is ook zo groot. En dat is, speelde dat bij jullie ook? Of?
Ja, nee, want elke klant is er één, denk je dan.
Ja,
die
precies.
Pakken weer mooie omzet erbij. En, dus het speelde bij ons ook. Maar we zagen wel vrij snel van dat die eigenlijk de grootste klanten zaten eigenlijk ook in die manufacturing. Dan heb je het gewoon vaak toch over één fabriek waar 300 man zit. Maar die vallen dan weer onder een groot concern waar eigenlijk wereldwijd hebben ze dan bijvoorbeeld 20 fabrieken. En we dachten van ja, daar zit toch wel voor ons in ieder geval de makkelijkste. Hè, dat, we voelden ook in de onboarding dat het allersnelste en het allermakkelijkste ging. Dus het was wel die messaging gingen we langzaam aanpassen. Maar bijvoorbeeld IT-bedrijven, kijk, die architecten, dat hebben we er allemaal wel uitgedaan. Maar die IT-bedrijven hebben eigenlijk nog best wel een poosje aangehouden. Maar ook daarvan zag je, weet je, dat waren dan vaak bedrijven die zeiden we hebben bijvoorbeeld inderdaad 1000 ontwikkelaars en we hebben heel veel projecten. En dan zetten ze eigenlijk, dat kon je onze software ook doen. Je kon vereisten, zeg maar, hangen aan een machine, maar je kunt natuurlijk ook een project definiëren en daar je vereisten
aan. Ja, dan wordt dat je, het object is dan.
Dan wordt dan een object. Ja, precies, alleen, ja. Dat is toch net weer een andere use case. En wat we merkten is, na 2 jaar was dan, als de churn kwam het bijna altijd uit die hoek. Ondanks dat er ook wel mooie bedragen mee waren gemoeid, maar dan kwam het toch uit die hoek. En toen zeiden we van ja, we gaan nu echt vol voor onze messaging nog. Dus eigenlijk zijn we van eerst een heel breed dat vangnet uitgegooid, steeds strakker gaan zetten.
Ja.
En je ziet gewoon dat die use case gewoon het allerbeste past bij ons.
Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het elkaar versterkt. Zodra je je messaging dan ook nog eens gaat aanpassen, dan krijg je ook minder inflow van de niet-fit klanten, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat een keuze die...
Ja, maar het voelt wel raar, hè? Want je krijgt dus minder aanvragen. Ja. Dus dat voelt... deze week hebben we maar zoveel aanvragen. Ja. Dus dat voelt heel onnatuurlijk. Ja. En dat voelt het nog steeds soms wel eens. Dan denk je, ja, weet je, met die matrix, skills matrix, soms kun je echt... ik kan mijn voetbalteam erin zetten. Fantastisch, weet je wel. Ik kan alle teams erin. Maar ja, dat is niet waar we voor het hebben gebouwd.
Nee. Ik ga dit stukje uitknippen en inlijsten. Want deze vraag krijg ik zo vaak. Of vraag, ik zie dit dilemma zo vaak voorbij komen. Van ja, wanneer ben ik klaar om een niche te kiezen? En... Dat is een complexe vraag ook, hè? Want hoeveel bewijs heb je? En nou, ga zo maar door. Maar het klinkt alsof jullie dat wel echt hebben gevonden over de jaren.
Ja. Ja, precies. Je groeit erin en je moet steeds stukjes durven af te stoten. En vorig jaar heb ik ook heel hard gezegd, als de IT belt, gewoon, we leggen de haak weer neer. Niet die aanvraag, want we weten dat het uiteindelijk, in de onboarding gaat net iets minder lekker. En ze blijven 2-3 jaar en dan zie je toch weer, dan denk ik dat er betere oplossingen voor hun in de markt zijn.
Ja. Ja. Zie je op termijn wel weer dat je op een gegeven moment misschien op een punt zou kunnen komen waarbij je met verschillende labels of op een andere manier meerdere verticals zou gaan bedienen? Dat je juist de beweging weer terugmaakt, wat sommige bedrijven ook doen?
Ja. Nee, die deskworkers, die markt is echt groot genoeg om ons helemaal uit te leven. En ik denk... De office, dat vraagt gewoon echt een andere aanpak, ander product, om die use cases goed te krijgen. En daar zitten ook best wel wat spelers. Dan ga je ook veel meer richting AI. Hè? Dan, welke skills heb je al als medewerker? En dan ga je daar nog dingen aan toevoegen. Je gaat het over carrièrepaden hebben. Je gaat het over talentpools hebben. Maar daar zitten wij helemaal niet. Wij zitten gewoon echt in keiharde vereisten. Dus je kunt, daar is ook, bij ons speelt AI in dat hoekje iets minder. We gaan daar wel dingen mee doen, maar in dat hoekje speelt het ook gewoon minder. En ik denk dat die markt wereldwijd groot genoeg is.
Ja, want wat zijn, als je internationaal gezien kijkt, wat zijn voor jou nu de belangrijkste landen voor jullie?
60% van onze omzet die komt uit Europa. 14% is UK, 17% is USA en de rest is... Around the world. We hebben wat klanten in Japan, in New Zealand. Het is behoorlijk divers, maar het is wel altijd dezelfde use case. En je komt ook vaak in dat soort landen, omdat ze ons ergens heeft bijvoorbeeld... En wij kijken naar hoofdkantoor, maar het kan best zijn dus dat we in eerste instantie... dat ze ons hebben gevonden in Europa. Maar dat ze dan al heel snel zeggen, joh, we hebben hier ook nog een vestiging in Amerika. En dan gaat de factuur... Voort dan naar Amerika en is dat
precies,
dan tellen we hem.
Ja. Zie je dat als een soort land and expand strategie ook?
Ja, dus ja. Dat werkt natuurlijk. Daar deden we in het begin nog niet zo heel veel aan. Maar gek genoeg, onze VC's vonden dat een fantastisch cijfer. Terwijl ik het altijd wel een normaal cijfer vond. We hadden dan zo'n net dollar retention van 140%.
Oh wow, dat is heel goed.
Ja, maar als je dat niet weet, dat het heel... Ik dacht van, nou ja, ik vind het vrij normaal, want je gaat van de ene fabriek naar de andere fabriek. Maar dat was een van die cijfers die ze zeg maar op Zaadstok enorm konden waarderen, viel mij op.
Ja, dat ik is dacht, heel goed. Ja.
Het gaat veel meer om omzetgroei dan... maar we merkten dus, ja, wat je merkt is gewoon... we hebben bijvoorbeeld in Nederland begonnen we ooit met een kingspun. Dat is die isolatie... begonnen we hier met 1 vestiging in Nederland. En dan zie je gewoon, elk jaar voegen ze vestigingen toe. En ze hebben er geloof ik wereldwijd 200. Dus ja, dan kunnen we nog even doorgaan.
Ja, super waardevol. Ja, dat is absoluut een cijfer om trots op te zijn. Ja, snap. Tot slot. We hebben het ook eventjes gehad over een board. En het lijkt me toch goed om daar nog heel eventjes op door te gaan. Want ik vergat het net eigenlijk te vragen. Maar dat is ook wel een onderdeel wat vaak natuurlijk speelt bij founders die voor het eerst voor een VC kiezen of op een andere manier gefund worden. Heb je nog adviezen voor founders die met een board gaan werken om zo'n samenwerking goed te laten verlopen? Want ook daar hoor ik wel eens wat verhalen die minder enthousiast zijn zoals jij ze nu schetst.
Tips om het goed te laten verlopen. Nou, ten eerste, ik zie het als, hè, maar in je hoofd moet je hebben, kijk, zij zitten er niet, hun intentie is ook om jouw bedrijf zo goed mogelijk te laten lopen. Ik bedoel, dus ze staan niet tegenover je, maar ze staan naast je. En dat was ook bij toen ik de eerste stap maakte met Piek. Dus ik maakte die klik in mijn hoofd. Oké, dan gaan we nu naar die volgende ronde. En vanaf dat moment ben ik ook echt met ze gaan teamen. Dus ik heb gevraagd van, joh, kijk eens even. Ik heb bijvoorbeeld hier de financials. Kan niet iemand mij helpen vanuit jullie om dit echt goed neer te zetten? Kunnen jullie niet? Dus ik betrek ze gewoon bij heel veel dingen. En dat heb ik eigenlijk nu ook met de vervolgstap met Headline. Dan heb je de board meeting. Dus aan de ene kant zei ik dus straks van, ja, met die nieuwe, hè, het kost wat meer tijd als je bijvoorbeeld een belangrijke hire doet. Aan de andere kant is het ook al heel lekker dat zij, ja, ik vind dat toch wel, het kost meer tijd, maar het is toch wel fijn dat zij gaan kijken van, joh, wat is die persoon de right fit op dit moment voor AG5? Want ik kan het wel vinden, maar ik ben toch ook wel benieuwd naar hun. Zij zien zoveel bedrijven. En het sparren met deze mensen, ik vind dat toch wel, dat vind ik echt een verademing. Als je naar die board kijkt, ja, het is met die mondliezen zijn, het is echt niet, dat is echt wel, ze gaan echt wel even goed in op die cijfers. Dus je moet je echt wel even bepaalde, ik zeg niet verantwoorden, maar wel, ze willen het gewoon snappen. Dat is het eigenlijk. Als jij dat goed kan uitleggen, maar je wil ook misschien andersom, hoe kijken zij daar tegenaan en wat is hun mening daarover? Dus je kunt daar ook iets mee.
Ja.
Dus het trekt je gewoon omhoog als founder naar de next level. Ik denk dat eigenlijk wel, als je het zo benadert, echt vanuit die... het is even met die term sheet sta je tegenover elkaar. Maar daarna, als je zelf... moet je eigenlijk echt gaan denken dat ze naast je staan en echt ervoor zijn om jou naar die volgende fase te helpen. En dat voel ik ook.
Ja, dus ga er niet defensief in,
nee.
Maar ga er collaboratief in.
Zeker. En die vragen zijn soms heel lastig, hè? Dat is ook gewoon zo. Maar ja, het is ook wel grappig.
Ja. Dat is hun rol ook.
Dat is, want je moet je voorstellen dat ze dat niet zouden doen. Dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. En ik denk, hè, want ze zeggen allemaal van, joh, waar kunnen ze je in helpen? Wat ik ook wel fijn vond bij Headline, hun LP's, hè, de mensen die er geld te stoppen, zijn veel ook familiebedrijven. Nou, dat zit ook wel in onze industrie. Dus als je dan, ik ben daar best wel actief in, dan denk ik, oh, we zijn met die klant in Duitsland. Dan bel ik even tof.
Vraag om introducties.
Ja. Ken je iemand daar? En dan, dus is één keer gebeurd dat zij iemand de CEO kende, nou, dan krijg je dus een introductie. Dus we zitten onderop ergens met een offerte en dan krijg jij een introductie bij de CEO. Ja, ik dacht van, dan is een Headline al een stukje van zijn geld. Hè?
Ja.
Dus voor ons is dat, dus op die manier kun je samenwerken en zorgen dat het bedrijf vooruit komt.
Ja. Dankjewel voor vandaag.
Ja, graag gedaan.
Leuk,
dankjewel.
Yes, en zo kwam... Ja, een vakantieverhaal dus uit bij een zeer bepalende beslissing in de ondernemersreis van Rick. Ja, dan terug naar jou. Wil je meer van dit soort verhalen horen en vooral ook deelnemen in gesprekken met founders zoals jij? Kom dan naar een SaaS-bazen-event om in gesprek te gaan met andere SaaS-bazen. Kijk op de website, daar zie je welke events er binnenkort bij jou in de buurt te bezoeken zijn. SaaSbazen.nl. Ja, luister je graag deze podcast? Als SaaS-bedrijf kun je lid worden. Daarmee support je als bedrijf niet alleen deze show, je krijgt er ook veel voor terug. En op de website zie je precies wat dat is. Bedankt weer dat je tot het eind hebt geluisterd. Heel graag tot volgende week. Ciao!